Hey, hallo en welkom. Welkom. Ik kwam er niet goed uit. En welkom bij de nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Vandaag wil ik het gaan hebben over het concept zelf, wat wellicht al een erg abstract iets is als je het zo mij hoort zeggen. Wellicht heb je het al vaker gehoord. Zelf, concept zelf. Wel eens een psycholoog of een therapeut die zegt tegen jou of over andere mensen dat het handig is om eerst ja, jezelf goed te kennen. Wellicht ook op die manier wordt het gezegd, maar of nog erger, in je eigen kracht te gaan staan. Dat is weer, ja, dat is ook jezelf kennen, maar dan ook ja, daar een actie ook aan koppelen van keuzes maken voor jezelf. Maar concept zelf, het is wel heel belangrijk. Ik vind het eigenlijk heel belangrijk om dat aan al mijn klanten uit te leggen. Dus wellicht wordt dit ook een podcast die ik mijn één-op-één klanten ook nog even laat luisteren. Voor degenen die dat niet uit hun eigen, op hun eigen houtje al doen. Ik moet even de deur open doen voor mijn hond. Heel belangrijk. Die wil even snuffelen op een andere plek. Ja, doei. Concept zelf, tweede deur, is heel belangrijk. Want vanuit daar kan je gaan helen, kan je ook je therapeuten kiezen als je die nog nodig hebt. Kan je eigen leven fijn gaan leiden. En er is zoveel wat daaruit voortvloeit, ook zoveel wat je niet hebt of kwijt bent geraakt tijdens een narcistische situatie. Is het zo belangrijk om dus dat concept zelf te hebben. Bijvoorbeeld grenzen komen uit het concept zelf, normen en waarden, je gevoel. Nou ja, zoveel hele belangrijke piketpaaltjes die ik ook altijd benoem bij ja, jezelf te kunnen helen of te gaan helen, ook van narcisme en je leukste leven te gaan leiden. En ik hoop in deze aflevering vandaag, voor het geval het nog redelijk abstract is, het beter uit te gaan leggen, het concept zelf. En wellicht heb je er al een beeld bij, dan ook denk ik dat deze aflevering wel waardevol is. Dat je alsnog iets anders gaat halen eruit. Dus concept zelf. Hoe ik er net even op kwam, ik stond even in de badkamer. Je herkent het wellicht dat de ideeën komen op het moment dat je eigenlijk iets anders aan het doen bent. Ik zat na te denken, wat vind ik nou het tofste om vandaag over te gaan hebben, ook in deze podcast aflevering. En ik zat na te denken over over hoe sommige mensen, ook vaak als ze als cliënt of klant bij mij binnenkomen, zich nog verhouden tot de wereld, relateren met de wereld. En eigenlijk ook de opmerkingen die je wel eens hoort. Ik heb ook weer even een artikel gelezen over femicide. Of bijvoorbeeld ook tijdens de MeToo, toen ook MeToo-beweging aan het starten was. Dat ook mensen, dat je ook wel eens het geluid hoorde van ja, maar waarom heb je niet eerder wat gezegd? Of hoe kan het dat bepaalde dingen nu pas helder worden? En dat ligt natuurlijk bijvoorbeeld, ja, dit laatste voorbeeld met MeToo is natuurlijk, ligt aan zoveel dingen dat je pas gaat praten, ook onderdrukkende systemen tot aan, dat je het zelf in je onderbewuste onder 5 miljoen lagen hebt gelegd en dat pas tijdens therapie je weer dat luikje kan openen naar die herinneringen en het pas weer terugkomt en dat je daardoor de herinneringen weer hebt en daardoor pas 10 jaar of whatever na dato aan de bel trekt, maar ook, en nou ja, de MeToo en zo, dat is een beetje, ja, ik wil niet zeggen tipje van de ijsberg, maar gewoon dat zijn een paar extreme voorbeelden natuurlijk, maar alles wat macro gebeurt, gebeurt ook op microniveau. En wat ik bij mijn klanten en cliënten ook merk is, ja, dat het gewoon op microniveau ook ontiegelijk aanwezig is, is dus het volgende. Dat wanneer je dus geen concept hebt van zelf en mensen die trouwens gezond gehecht zijn of die ja, dat op een goede manier hebben geïnstalleerd gekregen, die kunnen wat ik nu ga zeggen waarschijnlijk niet eens bevatten of snappen dat dat ontbreekt. In de zin van, ja, als je geboren bent en weet ik veel, je hebt altijd een auto gehad, je ouders hebben altijd een auto gehad, dan kan je je misschien gewoon niet voorstellen dat er ook, een beetje een gek voorbeeld, maar dat er mensen leven zonder een auto. Mijn vriend zit te kijken naar een nieuwe auto, misschien zit ik er daarom aan te denken, maar... Of andere dingen, weet ik veel. Voor sommige mensen is fruit bijvoorbeeld te duur. En andere kinderen die hebben iedere dag één stukje fruit. Die kunnen gewoon niet bedenken dat er mensen zijn die niet fruit eten. Of dat paps en mams daar heel voorzichtig mee zijn met fruit aan te schaffen bijvoorbeeld. Nou ja, zo zijn er nog tal van voorbeelden. Mensen die gezond gehecht zijn kunnen dat wellicht niet voorstellen. Dat dat concept vanzelf er niet is. Maar ja, ik denk dat het wel echt een groot gedeelte van de groep die in een narcistische relatie komt, die heeft toch om welke reden dan ook een gaatje erin of zelfs een volledig ontbrekend concept van zelf. En wat is nou zelf? Dat is dus dat je een soort van in touch kan zijn met een kern, een bron die... waar je dingen aan kan toetsen. Dus ik zat ook net even, toen ik in de badkamer stond, na te denken over kalibreren. Dus ja, dat is even het eerste voorbeeld waarmee ik het kan uitleggen. Dus ik ben ook manager geweest van een team, een tijd geleden alweer. Maar daar zaten verschillende mensen en types in. En het zou natuurlijk ook... kunnen dat je bijvoorbeeld één persoon in je team hebt en dan is het moeilijk om te bepalen of die persoon goed functioneert of slecht functioneert als je maar één persoon in je team hebt bijvoorbeeld. En zelfs als je er misschien meerdere hebt. Wat dan kalibreren is dan ga je het soort toetsen aan een soort van groter geheel. Dus kalibreren is dat je misschien wanneer iets los gebeurt, dat je weinig weet of het nou goed of slecht is, of je hebt er een bepaald gevoel bij, maar wanneer je het kalibreert, dus kalibreren is dat je met meerdere mensen, meerdere managers gaat delen hoe de vork in de steel zit, hoe op een aantal KPI's mensen functioneren en dan kan je bedenken, oh ja, nou die persoon in mijn team die zit echt boven gemiddeld daarop of beneden gemiddeld daarop. En dan kan je dus een soort van score eraan gaan geven. Dus waar je eerst misschien nou ja, heel vaag is van nou ja, deze persoon, ja, die functioneert wel. Ik zou die persoon misschien op mijn eerste gevoel een 7 geven of zo. Maar dat als je het helemaal gaat kalibreren, dan kom je erachter. Oh nee, dat is echt die persoon is echt een dikke 8 of juist wat lager, een 6. En dan wordt het dus getoetst aan de rest van de groep. Nou, het is misschien niet het meest perfecte voorbeeld, behalve in de zin dat ik... dat je, wanneer je gaat kalibreren, in het begin is het nog een soort van een zwemmend iets. Het kan alle kanten op, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je één persoon in je team hebt, dan kan het nog alle kanten op. Maar wanneer je het kalibreert, dan kan je met veel meer vastigheid, zekerheid, ergens een mening of een oordeel over hebben. Want je toetst het aan iets. Je toetst het aan een algemene deler of een kern of hoe je het ook wil noemen. Nou, mensen die dus niet hun eigen kern te pakken hebben, die zijn dus als het ware die persoon met één persoon in hun team. En die daar dan niet echt van weten, is dat nou goed of slecht? Nou ja, dit is natuurlijk een voorbeeld. Hè? Een voorbeeld is altijd een simplistische weergave van de werkelijkheid. Dus als je eerder manager bent geweest of ja, weet je, je kan natuurlijk allemaal excepties noemen waarbij je echt wel goed kan beoordelen of iemand goed functioneert. Maar dit is gewoon even het eerste voorbeeld waar ik aan kon denken. Dus je bent nog nooit manager geweest, je hebt één persoon in je team en die persoon doet een paar dingen goed en een paar dingen niet goed. Je weet dan oprecht niet, is dit nou echt exceptioneel goed of eigenlijk beneden gemiddeld of nou ja, dat zeventje. Dat weet je niet. Dus pas wanneer je dus nou ja, meerdere datapunten hebt, dan kan je er wat substantiëlers over zeggen. Nou, er zijn dus mensen die hun leven leven alsof heel veel punten nou ja, dat lossende, zwemmende, die één persoon in je team is. Dus er gebeuren dingen, maar je kan je vinger er niet goed op leggen. Behalve dan je gevoel, hè? Maar ja, je gevoel is nu even ondergeschikt. Dus je kan je vinger er niet echt op leggen van, hey, dit is nu... Want als je ook je kern niet hebt, heb je ook minder gevoel, als je begrijpt wat ik bedoel. Van dit is nu super fantastisch of dit past echt bij mij of niet. En wat ik vaak zie is, en dat, ja, dat zie ik dus heel vaak bij mijn cliënten. En die komen daar gaandeweg achter dat dat ontbreekt. Want pas als ze het gaan creëren, nou ja, wat je niet hebt, dat mis je ook niet. Wat je nooit gehad hebt, dat mis je niet. Maar wanneer ze het beginnen te creëren, dan beginnen ze pas... in die achteruitkijkspiegel te kijken en te denken... oeh, jeetje, dat heb ik hele lange tijd niet gehad. Want nu heb ik het wel. En oh, nou, dat stukje, dat heb ik nu toegevoegd aan mijn leven... maar dat had ik niet. Maar wat ik dus merk bij heel veel klanten... is dat ze uit een gezin komen ook. Weet je, het is toch ergens ontstaan. Of dat gebrek aan die kern is ook ergens ontstaan. Waarbij het dus noodzakelijk of voordelig was... om eerst de... buitenwereld te scannen. Dus bijvoorbeeld, hoe staat de pet van mama? Hoe staat de pet van papa? Of is iedereen helemaal happy in het gezin? Dat er dus eerst... dat het programma van goed voor jezelf zorgen... is gebouwd op eerst extern kijken... en daarna intern. Of niet eens intern. Dus 100% extern kijken. Dus altijd, wat zijn de behoeftes van mijn omgeving? Heeft mijn zusje dit nodig? Heeft mijn broertje dit nodig? Voelt papa zich wel oké? Of moet ik dat doen of dat doen? Dat is trouwens ook vaak, ja... of een onveilig, emotioneel onveilig milieu. Dus bijvoorbeeld met 1 of 2 ouders die heel egoïstisch zijn. Of 1 heel egoïstische ouder. Met een meer codependent ouder daarnaast. Die dus ook voorleeft van eerst voor andere mensen zorgen, dan pas voor jezelf. Of zorg ervoor dat je in tune bent. Dat je je hele zijn en doen afstemt op 1 of meerdere personen. En dat is een soort van je rol in het leven. Daar komen dus de pleasers en de fixers ook vandaan. Om even dus ook de tegenkant te geven. Dus mensen die wel in tune zijn met hun kern vanaf vroeg af aan. Die komen dus uit een gezonder nest. Gemiddeld gezien is dit, hè, een gezonder nest. Dus een gezond nest waar ouders hun eigen emoties kennen. Hun eigen emoties kunnen reguleren. Ook in staat zijn om niet hun eigen ongemak of hun eigen emoties te projecteren op mensen in het gezin. Of andere mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen emoties of ongemak. Dus die zelfregulatie zelf hebben. Die hebben vaak ook weer, komen vaak ook weer uit een gezond of gezonder nest. Of hebben het geleerd gedurende hun leven. En daar is dus een veiligere omgeving geweest. Kinderen hebben minder noodzaak gehad om te checken, gaat het wel goed met papa, gaat het wel goed met mama? Want het waren meer autonome wezens die goed voor zichzelf konden zorgen. Daardoor was er meer rust en dus ook veiligheid in dat gezin. En daardoor was er letterlijk ruimte, of nou ja, letterlijk, figuurlijk, ruimte om de tijd ook te nemen om ook, en het werd ook voorgeleefd, om zelf af te stemmen. Maar hoe voel ik me nou hierbij? Of beter nog, sommige ouders vroegen het zelf. Hoe voel je je daarbij? Gebeurt trouwens niet in een ongezond gezin. Maar hoe voel jij je daarbij? Dus zonder oordeel dat de ouders... En dan kan dus dat die hele gevoelswereld geïnstalleerd worden bij een kind. Als er gewoon zonder oordeel, hè, en zonder verwachting wordt gezegd... Maar wat vind jij hier nou van? En dat het kind dus echt de ruimte krijgt om daar even over na te denken... En er vrijelijk over te praten, zodat... Nou, en dan wordt die kern dus geïnstalleerd, als het ware. Zie het ook als een soort softwareprogramma. Dus langzaamaan krijgt het kind dus de ruimte om te gaan kalibreren. En ook te gaan zeggen, nou, op school, ik vind dit en dit wel leuk. Nou, ik vind dit bijvoorbeeld deze vakken heel erg leuk, die vakken niet. Of die type mensen, nou, daar word ik alleen maar heel verdrietig van of... zenuwachtig van, maar dit zijn echt mijn favoriete kindjes in de klas, ik zeg maar iets. En dat dan allemaal kan en mag. En dat het kind dus echt de vrijheid krijgt om dan om dingen te vinden en ook om weer hun mening te veranderen. Hè. Dat hoort er ook weer bij. Het gaat niet alleen maar om meningen, het gaat ook om gevoel. Dus een gevoelswereld. Hé, ik ben nu verdrietig. Oh, daar weer de ruimte aan geven. Dus in wezen dat alles er mag zijn. Dan creëer je de kern. Maar om dus even terug te gaan naar mijn gemiddelde klant. Die heeft toch, komt toch vaker uit een iets ongezonder milieu. Waarbij bijvoorbeeld een van de ouders alle aandacht naar zich toe trok. Is trouwens ook allemaal ongeschreven of ongeschreven. Het wordt ook niet besproken in het gezin. Dat is ook weer een teken van een ongezond gezin. Dus als je de gezinsleden zou vragen: hey, is er een dominant persoon? Of is er een persoon die continu de aandacht trekt? Of de energie naar zich toe trekt, hem of haar. Is dat zo? Dan zullen mensen zeggen nee. Want het zit ook vaak onder het bewustzijnslevel. Alleen wanneer je dus zelf met je bewustzijn aan de slag gaat, of je neemt een stapje eruit en je gaat echt kijken, dan kan je het wel zien. Want dan ga je die patronen zien dat het toch steeds met die persoon te maken heeft. Of dat iedereen toch naar die persoon zijn of haar pijpen zit te dansen. En dat iedereen de focus heeft op die persoon. Hoeft trouwens niet altijd één persoon te zijn, hè? Maar dat gebeurt wel eens. En nou ja, dan krijg je dus een soort standaard code, standaard manier van met de wereld relateren. Als kind dus, dat je eerst checkt: hey, hoe staat de vlag bij die en die en die en die persoon erbij? En soms ook van: oh, daar is dus een tekort, of ik moet iemand zijn ego strelen, of ik moet nu even dit doen en dan daar in dat gat te gaan springen. En vaak als er zo'n dynamiek is, dan blijft er dus heel weinig tijd over voor hem of haarzelf. En die vragen worden ook niet gesteld van: hey, hoe voel jij je daar nu bij? Weet je, dat is echt gewoon totaal ontgonnen terrein. Dus dan is er letterlijk een manier van relateren met de wereld dat er extern gefocust wordt. Dus het is gewoon, het is niet dat het niet kan. Het ziet als een soort van onontwikkelde spier. Het is dus een onontwikkelde spier van: maar wat zijn mijn normen en waarden? Wat vind ik hiervan? Wat als ik de regie zou hebben? Wat had ik dan besloten? Hoe voel ik me hierbij? Dat is een ongetrainde spier. En dan kan je dus echt in situaties komen, en ik herken het ook uit mijn eigen verhaal, omdat ik nooit had getraind van: maar wat vind ik hier nou van? Dan kan je in een situatie komen waar je grenzen worden overgegaan of waar dingen gebeuren, maar je hebt gewoon letterlijk een soort van het zicht daar niet op. Je hebt niet door dat dat niet oké is, omdat je ook als je gevoelswereld getraind zou hebben, dan zou je ook nog eens daar informatie van krijgen van: oh, dit gaat echt over mijn grenzen heen. Maar omdat dat dus nooit getraind is en de gevoelswereld ook een soort van uit is gezet. Dus er is van: ik zie het altijd als twee delen. Eén is gevoel, lichaam, en het andere is denken, hoofd. Wanneer je dus naar buiten gefocust bent geweest in die onveilige omgeving, dan schieten mensen dus naar hun hoofd. Dus hun hele gevoelswereld zit een soort van onder water. Er is bijna geen kennis meer van. Tenzij, nou ja, enorme paniekaanvallen of enorme woede of verdriet aanvallen. Maar alleen tip of the iceberg. Dus alle subtiele emoties worden gewoon, komen niet door, want de wereld wordt continu via het hoofd gerelateerd of via het hoofd gezien. En dat is dus een overontwikkeld mechanisme, dus met het hoofd werken. En de gevoelswereld is dus 99% uitgezet. En ja, dan krijg je dus een situatie waarbij, nee, net als een kikker in het hete water. Ik weet niet of je dat kent, maar als je een kikker dus in een pot koud water doet en je zet die pot op het vuur en je zet het vuur aan en het gaat gradueel, dan kan een kikker zich dus dood laten koken. Heel luguber voorbeeld. Ik heb hem volgens mij al eens eerder gegeven in deze podcast. Maar die, omdat het dus gradueel gaat ook, die kan dus niet voor zichzelf zorgen. Omdat op de een of andere manier die feedback loop dus mist. Dus daardoor kunnen mensen vaak in een situatie, of lang of te lang in een situatie blijven totdat het systeem het echt opgeeft. Met een burn-out of whatever zie je dat wel eens bij mensen. die dus over hun grenzen heen gaat. Dus helen van narcisme. En nou ja, dat is dus niet alleen het helen van narcisme, maar ook het helen van je leven, je lichaam. Om daarna op hele andere manier in situaties te begeven. En dat gaat natuurlijk 360 van vriendschappen tot je werk, tot je liefdesleven, de relatie met jezelf, nou ja, alles. Dat je dus meer vanuit jezelf kan gaan leven. En dat is dus het concept zelf, wat je mag gaan ontwikkelen. Dat je dus een soort van bron aan gaat tikken van wie jij zelf bent. En gelukkig, dat is iets wat je niet 100% kwijt kan raken. Nee, met mensen met NPS, om volledig transparant te zijn. Mensen met NPS, die vinden het daar is het vaak wel ontiegelijk moeilijk voor om die bron weer te vinden. Dus dat is een kleine exceptie. Ik weet niet of dat ooit wel gelukt is. Ik heb dat nog nooit gehoord. Maar voor mensen met, nou ja, waar ik het nu ook een beetje over heb, is ook een beetje een codependent stijl. Dus codependent is andere mensen of relaties voor je eigen behoeften zetten. Mensen met meer codependent neigingen, die met oefenen, het is niet per se altijd makkelijk, maar met oefenen kan je dat wel weer echt aanzetten van wat vind ik hier nou van? En dat is dus hoe je, nou ja, ik heb nu niet echt de hoe uitgelegd, ik heb meer de wat uitgelegd, maar dat is dus wat het gebrek aan zelf is. Dus niet die toegang tot jezelf en vanuit buiten je leven ook creëren. Dus ook dat soort mensen zijn vaak ook meer geneigd om met groepen mee te gaan of vanuit sociale druk, vanuit sociale pressure, van nou ja, het hoort, je hoort met je partner samen te blijven of als je kinderen hebt, hoor je samen te blijven of je hoort zoveel uur per week te werken of je hoort als je moeder bent dit en dat voor je kinderen te doen. Daar ben je natuurlijk ook veel meer vatbaar voor. In plaats van te bedenken, hey, voelt het nou voor mij oké om dit te doen? Voelt het nou voor mij oké om zoveel uur te werken? Of voelt het voor mij oké om met die en die mensen om te gaan? En dat is dus een hele mooie verandering die ik zie, die een beetje inherent zit aan helen van narcisme, is dat je langzaamaan, want het is ook doodeng om in één keer 100% vanuit jezelf en je eigen gevoel te gaan relateren. Dat gaat gelukkig ook stapsgewijs. Maar dat je denkt dat je langzaamaan steeds meer keuzes gaat maken die echt vanuit jou komen. En dat je daar ook een soort van vertrouwen langzaamaan in gaat krijgen. Omdat je ook een soort van feedback loop gaat krijgen van, oh, maar als ik dus op basis van dat gevoel, het voelt ook heel egoïstisch trouwens in het begin, op basis van dat gevoel een keuze maak, oh, dan wordt mijn leven leuker. Oh, dan haal ik meer toxiciteit of negatieve energie uit mijn leven. Oh, als ik dus het signaaltje rust krijg of moe krijg en ik ga rust nemen, oh, wordt mijn leven ook leuker, want dan zit ik minder op mijn tandvlees te lopen. Nou ja, en zo zijn er natuurlijk nog 101 voorbeelden van hoe je vanuit jezelf, of je normen en waarden, of waar mensen een grens over gaan, je de hele tijd vanuit jezelf die keuzes kan gaan maken. En trouwens, met het concept zelf komen dus ook die herinneringen weer omhoog. Dus wat ik ook zei over die MeToo-beweging, dat je gaat echt letterlijk, ik zie er zelf, nou ja, je mag zelf bepalen. Joh, natuurlijk, concept zelf. Maar je mag zelf bepalen hoe zelf eruit ziet voor jou. Maar ik zie altijd een beetje zo'n bol zo ergens midden in je buik of net tussen je hart en je buik in. Een soort van bol. En dat is dan je concept zelf waar je dan dingen aan toetst. Maar dat mag je zelf dus beslissen. hoe jij jezelf. Het concept van zelf ziet in je leven of in je lijf. Maar wat zou ik nou zeggen? Dat zelf. Oh ja, dat wordt dus gebouwd. En dan komen ook herinneringen van vroeger weer terug, omdat je dus die verbinding met jezelf legt. En voor sommigen is het echt, die heb ik ook echt van klanten ook gehoord, van alsof je dus iets nieuws ontdekt in de wereld van, oh, maar ik ben er dus ook. En ik mag meer ruimte in gaan nemen. Dus ik hoop dat je die ook voelt. En dat is dus het concept zelf, maar ook het ontdekken of het herontdekken daarvan. Dat er een soort van nieuw wezen of nieuw persoon in je leven gecreëerd gaat worden. En nogmaals, mensen die gezond gehecht zijn, die denken echt, waar heb je het over, Lot? Maar ja, die luisteren denk ik deze podcast ook niet. Want die leven daar al mee. Dus die hebben dat hun hele leven al gehad. Die weten al, ik ben een persoon en ik heb beslissingen en mag beslissingen nemen en gevoelens. En ik ben er om mezelf veilig te houden. Maar er zijn gewoon echt heel veel mensen die dat stukje zelf. En trouwens, het is ook een tip van mij naar jou om even. Ik heb dus die bol. Maar dan mag je zelf even beslissen hoe dat eruit ziet. Want dan kan je ook dat als een soort van anker gaan gebruiken, visueel. Om dat te gaan voeden en steeds groter te maken. Maar dat wezentje of puntje of die bol of weet ik veel. Sommige mensen zien een jongere versie van zichzelf. Dat die groter gaat worden en er echt, nou ja, dat er een soort van nieuwe dimensie in het leven komt van jijzelf. Dus ik hoop dat ik hiermee een beetje het concept zelf heb uitgelegd. Waarbij, nou ja, me zo voor kan stellen dat er mensen zijn die misschien nu nog niet het concept zelf hebben. Nou, dan denk ik dat er hopelijk wat kleine oogjes geopend zijn. Misschien zijn er mensen die het al lang weten, die dit al gecreëerd hebben. Nou, top. Dan denk ik dat ook heel erg tot de verbeelding spreekt. Dan zie je het helemaal voor je. En wellicht zijn er dus ook mensen die dit echt vreemd vinden, dat het dus voor sommige mensen ontbreekt. Maar dan denk ik, ja, het is wel mooi om je ogen te openen. Want bijvoorbeeld ook redelijk ongevoelige opmerkingen over zo'n MeToo van, maar of bijvoorbeeld je grenzen aangeven van, maar waarom zei je er destijds niks van? Nou, er zijn gewoon mensen, en ik was ook zo, die niet eens wisten wat de grenzen waren en die ook niet echt het concept zelf hadden. En als jij niet een persoon bent, dan, of je ziet jezelf letterlijk niet echt als een persoon, dan is er ook geen reden om je mond open te trekken. Want jij bent er niet. Jij bent niks. Dit is heel zwart-wit gezegd, maar in de extreme gevallen is het wel zo. Dus ja, even denken, dat is ongeveer een beetje hetzelfde als bingo gaan roepen als in jouw gevoel niet eens die laatste bingobal er is. Oké, weer een heel gek voorbeeld. Maar ja, je hebt vier kruisjes op je bingo kaart en de laatste is, ik zeg maar iets, bal nummer 4. En ja, is bal nummer 4 er wel? Nou, dan roep je bingo. Maar als die er niet is, dan roep je geen bingo. Dus voor sommige mensen is dat er gewoon niet. Dat was weer een heel slecht voorbeeld, by the way. Maar je begrijpt het wellicht. Dus als het er niet is, dan ga je er ook geen actie aan koppelen. Dus daarmee hoop ik ook mensen die het doodnormaal vinden, dat dus dat zelf er is, die dus ook misschien beginnen te snappen dat voor sommige mensen dat niet iets is wat ze herkennen of kennen. En wat je dan kan doen is natuurlijk ook als therapeut, maar ook als vriend of vriendin of partner, om dat echt te gaan stimuleren, om ook vragen te stellen van, maar wat vind jij er nou van? En sommige mensen kunnen daar, en dat merk ik ook bij mijn klanten, als ik in het begin wel eens zeg, maar wat vind jij er nou van? Dan krijg ik geen antwoord. Dan komt er weer een verhaal van, ja, en toen gebeurde er dit en dat en dat. En dan zeg ik wel eens, ja, maar wat vond jij er nou van? Ja, en toen gebeurde er dit en dat. Dan zeg ik, maar hoe voelde je je daarbij? En dan, ja, en dan spiegel ik vaak terug. Dat is soms niet heel erg fijn, maar dat is wel lange termijn fijn. Dan wordt er echt gezegd van, maar dan vraag ik ook wel eens, maar weet jij dan hoe je je daarbij voelde? En dan langzaamaan, dan wordt er ook gezien van, hey, ik ken soms mezelf helemaal in deze situatie. Ik weet donders goed wat andere mensen allemaal voelden en zeiden op dat moment. Maar wat ik voelde, geen flauw idee. Dus dat is dan zo'n bubbel die dan even omhoog komt. Die soms wat ongemakkelijk is, soms ook niet. Hè? Soms wordt het puur als mega inzicht gezien. En dan kan je daarmee aan de slag van, hey, ik hou helemaal geen rekening met mezelf in deze situatie of die dynamiek. En dan kan je vanuit daar bezig gaan met kijken wat jij nou eigenlijk zelf daarvan vindt. Oh ja, ik maakte in het begin een bericht, bruggetje naar femicide, maar daar, die laat ik nu even voor wat het is. Daar gaan we het misschien later nog over hebben, omdat het wel redelijk in de, in de spotlight staat nu ook in het nieuws. En ik kreeg een vraag vorige week op Instagram van, hey, die femicide, die cijfers en zo. En is het nou vaak dat het iemand met NPS is, de partner die femicide pleegt? En daar kan ik een podcastaflevering over opnemen, want dat is niet een ja of nee antwoord. Maar het is wel interessant, denk ik, om na te gaan van, hey, bij dit soort dingen, wat zit er nou achter bij die dader? Van, en dat is natuurlijk dan mijn idee. Dat zullen heel veel verschillende meningen over zijn. Maar dat is wel leuk om daar dan even dat te gaan belichten. Maar dat komt dus later. Okido, fijne week. En weet natuurlijk, op dit moment krijg je, of nee, dat is vanaf nu altijd zo, krijg je de Los Academy 100% bij mijn 1-op-1 programma's. En mijn 1-op-1 programma's zijn wel met €500 omhoog gegaan, weet dat wel. Dus tot en met januari was het echt 100% voor NOP. En nu, dat stond altijd al in de planning, zijn mijn 1-op-1 programma's wat verhoogd in prijs. Maar krijg je dus de Los Academy, wat super fijn naslagwerk is. En alle informatie die we ook in het 1-op-1 programma behandelen. En eigenlijk ook nog meer gewoon in je broekzak. Dat je tot in de vergetelheid de materie wel gewoon kan behandelen. Waar natuurlijk ook het concept van zelf in wordt getraind. Dus ook, daar zit ook echt de hoe in. Hoe ga je het doen in de Los Academy? En natuurlijk 1-op-1 coaching is echt omdat ik jou de kans wil geven dat ik jou echt ontmoet waar je bent. Dus bijvoorbeeld met concept van zelf. Misschien heb je helemaal geen concept van zelf. Misschien al een beetje. Misschien al 100% wel. En dat is dus het mooie van 1-op-1 coaching. Sommige mensen vragen ook wel eens, wat is nou echt het verschil? En er zijn natuurlijk veel verschillen, los van dat het do-it-yourself is en met mij praten is. Dat is het grootste verschil. Is natuurlijk ook het 1-op-1 programma. Omdat het niet een one-size-fits-all is, is het 1-op-1 programma is. En iemand zei dat laatst en vond ik zo mooi. En dat is ook gewoon zo. I meet you where you are. Dus maakt niet uit waar op de schaal jij zit van helen. Misschien zit je al op 99%. Misschien sta je 100% aan het begin. Dat is het mooie aan 1-op-1 coaching. I will meet you where you are. Dus op allerlei vlakken. Van zelfbewustzijn tot loskomen van narcisme tot nog midden in de relatie zitten of er al uit of al in een nieuwe gezonde relatie zitten, maar daar nog moeite mee te hebben. En er zijn natuurlijk 80 variabelen te noemen. I will meet you where you are. Dus dat is het fijne aan 1-op-1 coaching, dat je zeker weet dat het customized is precies op jouw situatie. En dat is dus het 1-op-1 programma. Het mooie daaraan, omdat het customized is, de huiswerkopdrachten, de 1-op-1 coaching natuurlijk en de incheckjes zijn allemaal precies wat jij op dat moment nodig hebt. En dan de Los Academy is gewoon alles, ja, soort van standaard theorieën die handig zijn voor iedereen om te weten en alle huiswerkopdrachten ook nog eens even gebundeld. Dus dat is het mooie ook aan de combi van die twee. De Los Academy kan je dan dus nog heel goed doen na mijn 1-op-1 programma. En soms verwijs ik er ook naar. Dus tijdens mijn 1-op-1 programma zeg ik, joh, check even de module emoties als ik denk dat het relevant is. Want dat is al een video van 40 minuutjes. En dan hoeven we daar in onze 1-op-1 tijd geen tijd aan vrij te maken. Kunnen we tijdens het 1-op-1 gesprek alleen maar jouw specifieke dingen benoemen. En dan hoef ik niet de theorie uit te gaan leggen. Want daar heb ik dan een video van. Okido, heb ik dat ook nog even uitgelegd, want daar kreeg ik ook nog wat vragen over. Okido, fijne week. Oh ja, en dingen of linkjes natuurlijk naar de Academy of het 1-op-1 programma kan je gewoon vinden in de description van deze aflevering. Okido, fijne week. Bye bye.